Goedemorgen.
Halleluja, het is goed om in het huis van de Heer te zijn. Halleluja. Net tijdens de aanbidding zei Ella dat ik een haartje zo en dat dat recht moest. En ik zei van nee, dat is mijn antenne naar de Heer toe. Om, zodat ik een geestelijke download mag ontvangen van de Heer. Alles is natuurlijk gepland. Ik heb een belangrijke boodschap vanochtend. En serieuze boodschap. Maar toch ook een goede boodschap. Hè? Want we verkondigen het evangelie. Dat is de goede boodschap. Maar laten we even beginnen bij een rechtszaal. Stel je voor, je staat in een hele grote rechtszaal. Jij staat daar. En al jouw zonden van jouw hele leven. Alles wat je verkeerd gedacht, gezegd en gedaan hebt, alles wordt getoond en wordt hardop voorgelezen. Wat voor schuld en schaamte zouden we dan ervaren? Ook jouw ergste gedachten en alles zou zomaar getoond worden. En zoveel mensen leven onder schuld en schaamte, gaan gebukt daaronder. En wat interessant is, de schuld zegt je hebt iets verkeerds gedaan. En schaamte zegt, jij bent verkeerd. Dat is nog eventjes heftiger. Schuld en schaamte. En het goede nieuws is dat jij deze rechtszaalscène die ik zo dramatisch heb geschetst, die kan aan jou voorbij gaan. Daar kan jij aan ontsnappen in Jezus Christus. Want Hij is onze pleitbezorger. Hij heeft jouw schuld en jouw schaamte gedragen aan het kruis van Golgotha. Halleluja. Hey, kom dus en buig je knieën voor Jezus Christus. Geloof in Hem en volg Hem na. Ontvang vergeving. En kom in Christus Jezus. Kom in Hem. Hij heeft jouw schuld en schaamte gedragen. En Romeinen 8 vers 1 maakt ons altijd zo blij. Daar staat wie in Christus Jezus zijn, in Hem, worden niet meer veroordeeld. In Hem. Dat is toch wel bijzonder. We moeten in Christus Jezus zijn. Zorg ervoor dat je erin bent en blijft. En het oordeel zal aan jou voorbij gaan. En dat is letterlijk ook wat Pasen, Pesach, wat dat betekent. Want dat is het voorbijgaan van oordeel. In Egypte ging de engel des doods aan de Israëlieten voorbij. Omdat zij het bloed van het lam op hun doorposten hadden. En dan ging het voorbij. Het oordeel ging voorbij. Als discipel van Jezus Christus moet jij dat weten. En dat moet je leven. En discipel van Jezus beseft dat hij in Jezus is. Hij is erin. En hij moet daarin blijven. Dat is het allerbelangrijkste. En ik zie dat zo vaak zoveel energie verloren gaat aan mensen die gebukt gaan onder schuldgevoelens. Onzekerheid of ze nou gered zijn of niet. Het oordeel is aan jou voorbij gegaan. Pesach. Er is geen veroordeling in jou, voor jou, omdat jij gelooft. Jij die gelooft, jij die in Christus Jezus bent, jij bent gered. Efeziërs 2 vers 8, zien jullie achter mij. Door die genade bent u immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God. Dus door genade en geloof zijn wij gered en het was een geschenk van God. En 2 vers 6 staat er niet, maar dat is een paar versen voor. In Efeziërs 6 staat dat wij gezeteld zijn in de hemelse gewesten. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou, dat gerechtvaardigd zijn, dat is onze positie in Christus. Geheiligd zijn, kan je zeggen, dat is onze status. En onze identiteit is dat wij kinderen van God zijn. En ons leven... Ons leven leiden we zonder compromissen. Daar wil ik het over hebben. Een leven leiden zonder compromissen. Er is bijna geen andere thema die zoveel discussie opwerpt dan oordeel en veroordeling. We hebben net vastgesteld met elkaar dat als je in Jezus Christus bent, dat er geen veroordeling is. Halleluja. Je bent gerechtvaardigd, je bent gered. Het oordeel is aan jou voorbij gegaan. En nu moeten we... Anderen niet oordelen, toch? Of niet? Of moeten we dat wel doen? Wat is het nou? En daar is de Bijbel een beetje apart in. En dat wil ik met jullie doornemen. Moeten we nou wel of niet oordelen? Jezus zegt, Matteüs 7 vers 1, oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Nou, dat is heel duidelijk. Dat is dat context van met die balk in de oog en de splinter. Het gaat hier om de context van hypocriete farizeeërs die mensen veroordelen, maar zelf de kantjes ervan afliepen. In Jacobus 4 vers 12 staat er, Jacobus, de halfbroer van Jezus, die zegt wat machtige woorden hier, want er is maar één wetgever en één rechter. Wauw. Ja, er zijn toch veel wetgevers en rechters? Ja, klopt. Maar er is maar eentje die bepaalt, en dat zegt hij, dat is hij die de macht heeft om te redden of te veroordelen. Eén. En dat is God. Wat verbeelden jullie je wel dat jullie denken over andere mensen te mogen oordelen? Oké, waar gaat dit over? We zijn niet rechters, alleen God is de rechter die een oordeel kan vellen. Wij kunnen niemand veroordelen. Wij redden mensen niet en wij verdoemen mensen niet. We preken het evangelie en de mensen kunnen een antwoord daarop geven. Ik wil Jezus navolgen of ik wil het niet doen. Maar wij kunnen niet mensen naar de hel veroordelen en we kunnen ook niet mensen naar de hemel promoten. Dat is niet aan ons. Wij verkondigen het goede nieuws en de mensen moeten dan, hopen, bidden we, daarop reageren. Maar in Johannes 7 vers 24 wordt Jezus wat specifieker. En dat is wel, daar beginnen we een beetje, moeten we echt even over nadenken. Oordeel niet, zegt Jezus, naar wat voor ogen is, maar fel een rechtvaardig oordeel. Heb je dat gelezen? Wauw. Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar fel een rechtvaardig oordeel. Nou, moeten we nou oordelen of niet? Nu wordt het verwarrend. Wel of niet? Nou, laten we beginnen met veroordelen sowieso niet. Dat moet duidelijk zijn. Er is maar één rechter, zegt Jacobus. En de rechter velt het oordeel, de opperrechter, God de Vader. Wij maken wel onderscheid tussen goed en slecht. En daar gaat het hier over. Wij moeten wel degelijk onderscheid maken. En dat is in zekere zin ook oordelen. Dat is beoordelen. Is het goed, is het slecht? Zijn het goede druiven, zijn het slechte druiven? Zijn de goede tomaten, slechte tomaten? Daar maken we een onderscheid. Daar vellen we een oordeel over of het goed is of niet. En wij, discipelen van Jezus, moeten in staat zijn en we moeten weten wat van God is en wat niet van God is. Wat heilig is en wat niet heilig is. En daarom, lieve mensen, ken je Bijbel. Ken je Bijbel, lees je Bijbel. Weet wat erin staat. Een christen moet niet veroordelen, maar we moeten ook niet hypocriet zijn. We worden opgeroepen om een rechtvaardig oordeel te vellen. En dat is oordelen volgens Gods woord. Een heftig voorbeeld daarvan lezen in 1 Korintiërs 5. En daar lezen we over een man die in een kerk, in een gemeente, een jonge man die blijkbaar slaapt met zijn stiefmoeder. Dat komt in het Oude Testament voor, die zonde. Dat is Ruben die dat gedaan had. Daardoor verloor hij ook zijn eerste geboorterecht. Ruben, de zoon van Jacob. Maar in de gemeente, in de gemeenschap gebeurde dat. Een jongen die sliep met zijn stiefmoeder. En deze zonde werd blijkbaar getolereerd. Iedereen wist dat in de gemeente. Oh, ja, dat wist men. Maar er werd niets mee gedaan. En Paulus legt duidelijk uit hoe je om moet gaan met zulke mensen. Hoe moet je daarmee omgaan? En dan zegt hij in 1 Korinthe 5 vers 2, die man had u uit uw midden verwijderen moeten. Die had u moeten verwijderen uit uw midden. Dat kan niet. Dat kan niet. Oké, als we iedereen uit de gemeente verwijderen die gezondigd heeft, die wat verkeerds doet, dan blijf je... Dan... De eerste steen, je kent het verhaal. Maar dit dus... Lieve mensen, hier gaat het om iemand die volhardt in iets en geen berouw heeft. En het ook, in Engels zeg je een happy sinner. En daar kunnen wij hier in de gemeente niks mee. Daar kan ik helemaal niks mee. Als jij zondigt en het ook nog heerlijk vindt en lekker vindt, dan is er geen plaats voor in de gemeente. Als jij worstelt met iets. En jij worstelt en je baalt van. En je zegt van, maar ik worstel ermee, maar ik ga ervoor. Prijs de Heer, God is een genadige God. Als jij een fout maakt, zelfs een erge fout, en je hebt er spijt van, dan prijs de Heer, dit is de plaats om te komen. Maar een happy sinner, daar, niet hier. Niet hier. Hier binnen de gemeente. Oh, hier, Paulus 5, vers 12. Het is niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen. Nou, dat vind ik interessant. Paulus zegt, de mensen buiten, die moeten we niet oordelen. Oordeelt u immers niet allen hen die binnen zijn? En dat zegt hij als een vraag. Dus binnen wordt wel geoordeeld. En dat wordt niet veroordeeld, maar gezegd, dit is goed of dit is slecht. En dan zegt hij, hen die buiten zijn, oordeelt God. God oordeelt de mensen die buiten zijn. En dan zegt hij als raad, hij herhaalt wat in 2 vers 2 staat, doe die kwaaddoener uit uw midden weg. Dus hier, binnen de gemeente, de koinonia, de gemeenschap, ichtes, dan moeten we zeggen wat recht is, wat onrecht is. Buiten de gemeente doet God dat. Dat haal ik hieruit. Zijn jullie met mij, ja? Dus wij moeten niet oordelen over de moskee, de Sultan Ahmed moskee daar. Daar gaan we niet over. We gaan niet oordelen over de hindoes, moslims, atheïsten. Dat doet God. Occultisten, wat dan ook. LBGHTSTRUQRS. Hier, dat is buiten de gemeente. Jij mag wat jij ervan vindt. Staat in de Bijbel. Maar je hoeft daar geen oordeel over te vellen. Ze zijn niet in Christus. Maar als alles wat binnen in de gemeente is, daar spreken we elkaar aan. Daar zeggen we van, hey, hier in de Bijbel staat dit. En je spreekt elkaar aan. En dat doe je in liefde. En dat doe je als je een relatie met iemand hebt. En als je dat niet hebt, dan vraag je, en je weet iets, je ziet iets, dan vraag je het bestuur om dat op te pakken. Maar een collega van jou, als een collega van jou gaat samenwonen, dan zeg je, jij mag niet samenwonen, want in de Bijbel staat, je mag niet samenwonen. Die collega van jou, die heeft Jezus nodig. Ga getuigen, vertel hem het goed nieuws. Je hoeft niet te oordelen, je hoeft dat niet te doen. Maar in de gemeente spreken we elkaar aan. In de gemeente doen wij dat omdat dat niet de weg van leven is. Dat niet de weg is van zegen is. We willen het beste voor elkaar. We spreken elkaar niet aan om elkaar te plagen of te pesten. Juist omdat er leven is. En een leven in volheid. En daarom zeggen we, hey, deze weg is niet goed voor jou. Kom terug op de weg van Jezus. Dus als je iemand aanspreekt, doe dat in liefde. In Christus is er geen veroordeling. Hè? Dat Romeinen 8 vers 1. Geen veroordeling. Dus zorg dat je in Christus Jezus bent. Maar als je verkeerde dingen doet, moet en mag en ten alle tijde kan en moet een christen broeder, een zuster jou erop aan kunnen spreken. Wees nooit op die plek van, ik ben niet meer aanspreekbaar. En dan zeg ik zelfs logisch, ook voorgangers. Als er iets is en jullie zien iets in mijn leven, jullie mogen me op alles aanspreken. Absoluut. En waarom doe je dit? Of hoe zit het hiermee? Hoe zit het daarmee? We moeten accountable zijn. Wat is een mooi Nederlands woord ervoor? Verantwoordelijk voor elkaar zijn. We hoeven niet overal verantwoordelijkheid aan iedereen af te leggen. Maar we moeten accountable zijn voor wat we doen. En we mogen elkaar aanspreken. We moeten onderscheid kunnen maken wat bijbels is en wat niet bijbels is. Wat goed is en wat slecht is. En heel belangrijk, wat heilig is. Wat heilig, wat apart gezet is van God. En wat niet heilig is. Gemeente, ik wil u echt oproepen om een leven te leiden zonder compromissen. Leid een leven zonder compromissen. Maak geen compromis op moreel gebied, op theologisch gebied, maar ook op maatschappelijk gebied. Belastingontduiking, bedrog, al die dingen, hoort niet bij het leven van een christen. Onze uitdaging is om een leven te leiden zonder veroordeling, zonder die schuldgevoelens, maar ook zonder compromis. Dat lijkt een beetje, het is alle twee. Dus de een die zegt, oh, ik ben zo schuldig, ik ben zo verkeerd en oh, ik kan niks. En de andere zegt van, ja, ik kan alles doen en leef erop los. Goed, staat op de video. Ja. Alles wat ik zeg wordt opgenomen. Ah, ja, ja, ja. Goed. Mijn antenne is er nog. Ja, heel goed. Ja, goed. Heel belangrijk. Zo. Goed, goed. Dus onze uitdaging is dus een leven te leiden zonder veroordeling, maar ook een leven leiden zonder compromissen. Laten we even naar compromissen kijken. Wat is dat en wat bedoelen we hier? Een compromis sluiten is eigenlijk niks verkeerd, zou je zeggen. En je vrouw wil naar Italië op vakantie, jij wil naar Spanje, dus het compromis is, gaan we naar Frankrijk. Dat is ook een compromis, tuurlijk. Dus de ene wil daar naartoe en dan ga je naar het midden toe. Dat is, in het algemeen is dat wat een compromis is. Zulke compromissen zijn prima, ook al is Italië veel leuker. Maar weet je, dat is zo gaat dat. Maar een compromis is zeg maar, als je het opzoekt wat het woord betekent, het is een tussenoplossing. Of een andere woord daarvoor is een middenweg. Ha, een middenweg. Daar kom ik zo meteen op. Een compromis, hè, dat hoort bij de Nederlandse samenleving. We houden van polderen. Polderen is toch ook samen tot een compromis komen. En dan heel lang doorpraten totdat je doet wat de baas wil. Heb ik uiteindelijk ook vaak gemerkt. Maar het eeuwig dooronderhandelen. In jouw leven moet je natuurlijk op bepaalde plekken, op bepaalde manieren, hè, moet je compromissen maken. Moet je compromissen sluiten. Maar hier komt het, als het gaat om Jezus Christus navolgen, als het gaat om de Bijbel, sluit geen compromissen. Dat kan niet. Als het om Jezus gaat, is er geen middenweg. Kan niet, bestaat niet. Want Jezus is de weg. Hij is de weg. En dan is er geen middenweg. En dat moet voor ons zo duidelijk zijn. Hij is de weg naar de Vader. Er is geen andere weg, zegt Jezus. Hij zegt, ik ben de weg. Niet een weg, maar de weg. Niet een middenweg. En daarom is het zo belangrijk in deze zaak, als het gaat om het geloof, als het gaat om navolging van Jezus Christus, als het gaat om de Bijbel, sluit geen compromissen. Leef het nieuwe leven uit. Leef het leven dat Jezus jou gegeven heeft. Omdat jij gelooft en ben jij in Jezus Christus. Er is geen veroordeling. Jij bent in Christus, de Heilige Geest woont in jou. Leef een leven, leef dat nieuwe leven door je laten leiden door de Heilige Geest. Dat is wat God, waar God ons toe roept. En Paulus zegt dan in Colossenzen 3 vers 5. Dat is een best wel lang stuk. En daar staat, laat dus wat aards is in u afsterven. En dan komt het, ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht. Hebzucht, en dan zegt hij, hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Dit is Nieuwe Testament, hè? Vroeger hebt u die weggevolgd en zo geleefd. Vroeger was dat. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede, er komt nog weer een lijstje. En naast het hebzucht, hartstocht, zedeloosheid, er komt nog een lijstje. Woede en drift, laster en vuile taal. Opgeven dat. En dan staat er, bedrieg elkaar niet langer. Nu u de oude mens en zijn levenswijze hebt afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken. De oude mens is afgelegd, de nieuwe mens is aangetrokken. Die steeds, en hier komt vernieuwd wordt, naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. De oude mens moet je afleggen, die moet afsterven. Er mag geen compromis zijn tussen de oude mens en het nieuwe. Geen compromis. Dus hij moet sterven, hij moet afgelegd worden. Er mag geen sprake zijn van woede, van drift, van laster, vuile taal, ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en hebzucht. We hebben de oude mensen en zijn levenswijze hebben wij afgelegd. Maakt geen deel uit van de nieuwe mens die wij hebben aangetrokken. Nou zeg je, dat is best wel moeilijk. Hier en daar zie ik toch wel waar ik mee worstel, hè. Dat klopt, er is een strijd en die is reëel. En ik zeg nog maar, als je ergens mee worstelt, prijs de Heer. Ik ben blij dat je worstelt. Ik ben blij dat je je niet hebt overgegeven. Worstelen is goed. Worstel. Hè? En er is overwinning. Absoluut. Je zal overwinnen. Blijf worstelen en kom in die overwinning. Geef niet over. Dus sommigen van ons hebben het moeilijk. En Paulus gaat daarom ook verder. Hij helpt je ook. Hij zegt, de nieuwe mens wordt steeds vernieuwd. Hè? Hij laat zien dat er een proces is. Je wordt steeds meer vernieuwd naar het beeld van de schepper. Hè, er is een wandeling. Hè? Het is een proces. En Genesis zegt ons nog dat dat evenbeeld, we zijn geschapen in Gods evenbeeld, dat evenbeeld was kapot gegaan. Hè, dat was zoals een spiegel kapot gegaan. Maar door Jezus Christus is dat evenbeeld hersteld. En zo mogen we vernieuwd worden naar het beeld van onze schepper. Naar het oorspronkelijke beeld, de originele design die God voor jou heeft. En dat is een proces. Twee belangrijke elementen in dit proces. Leef niet onder veroordeling, maar leef ook een leven zonder compromissen te sluiten. Nou, waarom sluiten christenen dan toch zoveel compromissen? Waarom zien we dat zo om ons heen? En dat is denk ik toch echt een fenomeen van de westerse wereld. Dat christenen zoveel compromissen sluiten. Nou, misschien vanwege een verlangen om ergens bij te horen, sluit jij compromissen. Of omdat men bang is anderen pijn te doen. Doe je maar mee. Of bang is iemand kwijt te raken in een relatie die niet goddelijk is. Of ook vanwege hebzucht. Vanwege hebzucht worden ook compromissen gesloten. Of vanwege invloed van jouw school, van je universiteit. Van hoe er over dingen gedacht wordt. En dan is het soms makkelijker om met de stroom mee te gaan. Maar gemeente, sluit nooit een compromis als het gaat om goddelijke waarden. Als het gaat om Bijbel. Als het gaat om seksualiteit. Sluit geen compromissen. Jezus zegt, een beetje zuurdeesem is al, beïnvloedt al alles. Het gaat overal in zitten. En als volgeling van Jezus kan jij niet de kantjes ervan aflopen. Dat kan niet meer. Je bent of erbij of er niet bij. Je bent geroepen om te schijnen. En schijn, laat het licht in jou schijnen. God heeft jou, wil jou zegenen in overvloed. Hij wil jou dat eeuwige leven dat nu al begonnen is, wil hij jou in jou laten opwekken, zodat dat eruit komt. Leven zonder compromis. En als je, wat we moeten beseffen is ook dat die oude mens, die afgelegd is, die is als een draak. Die moet je niet temmen, die moet je niet proberen te controleren. Die moet je laten afsterven. Die moet dood, die moet gekruisigd zijn. Je kunt hem niet controleren. Als je denkt dat je water bij de wijn kan doen, dan ruil je uiteindelijk het eeuwige voor het tijdelijke. Het goud ruil je in voor afval. Het hemelse ruil je in voor het aardse. Wees voorzichtig. Ruil niet dat mooie wat jij gekregen hebt. Het onvergankelijke voor vergankelijke dingen. We zijn zo vaak zo gericht op dingen die zo tijdelijk zijn. En zo vergankelijk. En dan heb je het ontvangen. Ja, voor hoe lang? En wat is dat in de tijd van de eeuwigheid? Jij bent voor de eeuwigheid geschapen. Richt je op de dingen die eeuwig zijn. Je hebt een eeuwig leven gekregen. Wat is het belangrijkste? Dus sluit geen compromissen op het gebied van goddelijke waarden. Maar wat gebeurt er als we dat wel doen? Als we dat wel doen? Nou, ik heb hier een 4 stappen. En die, dat is zeg maar een neerwaartse spiraal. Een leven van compromissen zal je relatie met God beïnvloeden. Dat is het eerste wat er gebeurt. Je relatie met God zal beïnvloed worden. Het tweede is, een leven van compromissen zal ervoor zorgen dat jij je christelijke moraal kwijtraakt. Derde, een leven van compromissen maakt je een prooi voor de aanvallen van Satan. En uiteindelijk, een leven van compromissen leidt tot slotte tot de dood. Laat ik dat nog een keer herhalen met wat uitleg. Als jij een tussenweg zoekt, tussen wandelen in de geest en wandelen in het vlees, jouw relatie met God wordt steeds zwakker. Het wordt steeds moeilijker om Gods stem te verstaan en je denkt, oh, God is ver weg, waar is God nu? Nee, jij hebt compromissen gesloten en daarom hoor je Gods stem wat moeilijker. Is het moeilijker om hem te verstaan? Je ogen zijn niet gericht op Jezus, niet gefixeerd op hem. Je fixeert je op aardse dingen. Moeilijk om God zo, om Jezus na te volgen op die manier. Zo op die manier ontvang je steeds minder van God. Zijn zegeningen, zijn liefde, zijn genade. Het is er, maar je ontvangt het niet omdat je bezig bent met wereldse dingen. Lieve broer, lieve zus, laat je niet afleiden door wereldse dingen. Let op, laat je niet afleiden door wereldse dingen. Het tweede punt is ook heel actueel. Als wij compromissen sluiten, zal onze hoge goddelijke moraal vertroebelen. Dat wordt onduidelijk. Wat zegt God over seksualiteit, over het huwelijk, over familie? Wat zegt God over eerlijk zijn? En zo verleggen wij onze grenzen. Maar de Bijbel is zo helder. De Bijbel is duidelijk. Als je de Bijbel leest, het is heel, heel, heel duidelijk. Nee, alles. Hè? En 3 keer zegt de Bijbel. En Paulus zegt het, Jezus zegt het. En Genesis zegt het. En daarom zal een man zijn ouders verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen 1 vlees worden. Een nieuwe familieunit. Dat is een gezin. En dat is Gods design voor het huwelijk. Zo heeft God dat bepaald. De Bijbel is duidelijk. Maar onze begeerte, onze hart, onze oude mens, die wil wat anders. 2 Timotheus 4 vers 3, die zegt, er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken naar wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Je kunt nu al alles wat jij wil horen, je zal ergens wel een dominee, een predikant uit wat voor land dan ook, zal zeggen wat jij wil horen. Kan je opzoeken. Dus zoek het maar op. En er is wel ergens een voorganger die precies dat zegt wat jij wil horen. Dat is de tijd van nu. Dat is waar deze generatie mee te maken hebben. En dit gebeurt al volop. Kijk, ik kan niet en ik mag niet preken wat ik zelf leuk vind. En de meeste dingen vind ik leuk. Sommige dingen vind ik moeilijker te preken. Maar de Bijbel draagt ons op om de full counsel te preken. Alles moet gepreekt worden. Het gehele woord van God, het onvervalste woord van God, moet ook onvervalst gepreekt worden. En er zijn ook dingen bij, zware kost, heerlijke kost. Maar het is altijd tot jouw opbouw. Het is altijd een zegen voor jou. Wat ook uit de Bijbel komt. Van dit vind ik moeilijk. Dit snap ik niet, Heer. Waarom dit? Waarom niet makkelijker en alles? Maar het is altijd voor jouw zegen. Het zijn woorden van leven. Dat had Petrus in Johannes 6 zo goed begrepen. Ik snap niet wat u daar zei over dat brood en over dat bloed eten en bloed drinken. Maar hij snapt het niet. Maar hij zegt, het zijn toch woorden van leven. Later snapte hij dat. Later toen Jezus was opgestaan en hij snapte toen het avondmaal hoe dat was. Maar op dat moment snapte hij het niet. Maar hij wist wel, het zijn woorden van leven. En zo moeten wij ook soms, ook al snap je dingen niet of vind je, worstel je met dingen mee. Maar zeg van Heer, breng het bij de Heer. Zeg, ik vind het een moeilijk woord, maar het zijn wel woorden van leven. Zo komen we tot punt 3. Een leven van compromissen maakt je een prooi voor Satan. Jij hebt deze machtige wapenrusting gekregen. Wat kan er misgaan? Nou, er kan heel veel misgaan. Als jij jouw schild laat zakken. Als jij rondloopt en denkt van, ach, die helm des heils. Vandaag even niet. Helm des heils even afleggen. En je loopt zo zonder helm op het slagveld. Niet doen, niet doen. Jij hebt een machtige wapenrusting gekregen, maar door compromissen te sluiten laat je je schild zakken. Vergeet jij delen van jouw wapenrusting. En wat gebeurt er? In Engels zeg je, you let your guard down. Je bent een prooi geworden van de vijand. Hij wil juist dat jij een leven leidt van compromissen. Dus wees geen halfslachtige christen. Zorg ervoor dat jij altijd beschermd bent. Op alle gebieden. In jouw denken. Dat je hart beschermd is. Dat je het woord van God in jouw hand hebt. En dat je het schild van geloof hoog houdt. Voor jezelf en voor de mens om je heen. Punt nummer 4. Uiteindelijk leidt een leven van compromissen tot de dood. Dat is zo'n niet leuk woord. Wie wil daarover? Wie wil dit horen? Maar dit moet wel verteld worden. Je kunt namelijk geen twee heren dienen, zegt Jezus. Je zal of de ene van houden en de andere zal je haten. Kan het niet. Voor een tijdje denk je wel van, tijdlang gaat dat misschien. Niemand glijdt af in één keer. Psalm 1 zegt dat zo machtig. Eerst die interesse, dat wandelen. En dan dat een beetje sterke interesse blijven staan. En uiteindelijk zitten bij de spotters. Psalm 1, vers 1, ik lees hem in de MBV en de HSV voor, staat ook achter mij. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doet. Die de weg van de zondaars niet betreedt. Bij de spotters niet aan tafel zit. Gelukkig is de man. Zijn hier gelukkige mannen en vrouwen? En dat gelukkig is een beetje dunnetjes vertaald. Gezegend, welzalig, zegt de HSV, de herziende staat. Welzalig de man, en ik mag 100% ook de vrouw doen. Welzalig de mens. Je bent een zalig mens, een welzalig mens, een gezegend mens. Als jij niet wandelt, niet staat en niet zit. En waar is dat? Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters. En je ziet zo'n neerwaartse spiraal. Het is eerst, je wandelt en je ziet, maar waarom wandel je daar? Is mijn vraag al. Wat doe je daar? En je wandelt en je kijkt en dan op een gegeven moment denk je van, interessant. En je blijft staan en uiteindelijk zit je bij de spotters en je doet mee. Je doet mee met de spotters. Gevaarlijke weg. En misschien zijn sommige mensen aan het wandelen op gebieden waar je niet moet wandelen. Misschien zijn hier mensen die staan op plaatsen waar je niet moet staan. En misschien zijn hier mensen die al zitten bij de spotters. Het is zo bijzonder dat Efeziërs, het boek dat meteen omdraait, die noemt juist die drie dingen en die zegt, we moeten wandelen in de geest. We moeten staan op de rots, rotsvast. Amen, prijs de Heer. Yes, rotsvast. En we moeten zitten, waar zitten we? In de hemelse gewesten hebben we een zetel. Daar gaat het boek Efeziërs op voor. Dus zitten, staan en wandelen. Maar dit is het verkeerde, zitten, staan en wandelen. Wandelen bij de raad van de goddelozen, staan op de weg van de zondaars. En dan uiteindelijk die overgave. Zitten op de zetels van de spotters. Spotters, ben jij, heel serieus woord even, ben jij aan het flirten met de wereld? Ben jij al aan het staan ergens? Zit jij misschien zelfs al aan de tafel van de spotters? Misschien doe je al mee. Ik heb echt vanochtend echt een serieus woord voor mij, voor jou. Dat is niet de weg naar het leven. Die weg is een doodlopende weg. Dit is niet de weg van zegen en redding. Het is de weg van de dood. En daarom bekeer je. Bekeer je. Keer je om. Keer terug. Kom terug naar de weg die het leven is. Kom terug naar Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En maak echt een besluit van, dit waar ik nu mee bezig ben, dat verkeerde wandelen, het verkeerde staan en misschien zelfs meedoen met de spotters. Ik moet ermee ophouden. Laat vandaag die dag zijn waar jij een bewuste keuze maakt. Hiermee moet ik ophouden. Slot. Paulus zegt, vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet dat voorbij zijn. Vroeger heb ik dat gedaan, nu moet dat voorbij zijn. Geef alles wat slecht is op. Kom op, drift, woede, laster, vuile taal. Vuile taal mag niet voorkomen bij ons. Leg de oude mens en zijn levenswijze af. Ga leven vanuit die nieuwe mens die jij hebt aangetrokken. De nieuwe mens die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Ik wil vragen of het worshipteam naar voren komt. Geen veroordeling. En geen compromissen. Geen veroordeling. Ik wil leven een leven zonder veroordeling en zonder compromissen. Het is niet het een of het ander. Het is alle twee. Laten we leven zonder veroordeling. Laten we leven zonder en leven zonder compromissen te sluiten. Wil je met mij opstaan? Ik wil niet één of twee mensen naar eruit halen en, of naar voren halen op dit moment. Laten we dit een gemeenschappelijk besluit maken. Maak vanochtend besluit. Geen no compromise. Geen compromis in mijn leven. Als het gaat om Jezus navolgen, dan wil ik glashelder zijn. Dan wil ik heel duidelijk zijn. Jezus, onze raadsman, onze leider, onze opperherder, onze verlosser en koning. Hem wil ik volgen. Hem wil ik volgen zonder compromissen. Wil je dat gebed met mij meebidden en uitspreken? En misschien moet je terugkomen. Misschien ben je als de verloren zoon, ben je ergens mee bezig. Misschien sta je of wandel je op verkeerde plekken of heb je al overgegeven. Er is geen zonde te groot om niet terug te komen. Halleluja. En ik heb het hier niet tegen de happy sinner, daar kan ik niks mee. Ik heb het hier voor mensen die zeggen, ik wil toch Jezus navolgen, ik heb het moeilijk. Ik heb het moeilijk. Ik worstel met bepaalde dingen en ik maak geen doorbraak mee. Het einde is nabij. De overwinning is nabij, wil ik jou vertellen. Kom, hou vol. Hou vol, ga door. Het begint met een besluit. Neem dat besluit. Jezus, ik wil u navolgen. Ik laat de wereld achter me. Ik sta op. Ik ga weg van de spotters. Ik blijf niet staan bij de zondaars. Ik ga lopen naar Jezus toe. Ik ga op die weg naar de Vader toe. Neem dat besluit vanochtend. Ik wil je dringend aanraden om dat besluit te nemen vanochtend. Om je leven opnieuw aan de Heer te geven. God heeft een leven voor jou. Volheid heeft hij voor jou. Kies vandaag. Kies vandaag voor leven. Kies voor Jezus. Halleluja. Kies voor een leven zonder compromissen. Halleluja. En vraag God om jouw kracht te geven. En zeg van, ja Heer, ik vind het altijd makkelijk om op zondag vind ik het nog makkelijk om ja te zeggen en ervoor te gaan. En op maandag komen die uitdagingen weer op me af. Wees eerlijk daarmee. Maar de Heilige Geest wil je toch ook helpen op de maandag, de dinsdag, de woensdag, de donderdag en de vrijdag. Hij is er toch altijd voor jou. Diezelfde geest, die Heilige Geest die Jezus heeft opgewekt uit de dood, is toch in jou. Halleluja, Jezus. Halleluja. Laten we samen, laten we gewoon de Heer aanbidden. Laten we Heer ons leven geven. Heer Jezus, hier sta ik voor u. Heer, we mogen staan op de rots. Heer, we mogen wandelen in de geest. We zijn gezeteld in de hemelse gewesten, Heer Jezus. Halleluja, Vader. Heer, en voor de Heer, we willen omkeren, Vader. Heer, weg van die weg die niet goed is. Kijkende naar Jezus. Halleluja, Vader. Ik bid u dat een besef voor heiligheid komt over deze generatie. Heer, dat we u mogen navolgen, Heer Jezus. Raak ons aan, Heer. Raak ons aan. Deze dag, Vader. Halleluja, Jezus. U willen we navolgen, Heer. Zonder compromissen, Jezus. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.